Dit is de Offerte-podcast waarin wij, Thijs Leidens en Saskia Kerkhoff, op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren zo van starter tot CEO, van elevator pitch tot handshake, over hoe je al of niet via een offerte meer omzet kan maken. Alles komt aan bod in de Offerte-podcast.
En in deze aflevering hebben we het met Jacob Tusgaard over sales tools, vindt Thijs leuk, en hoe je een salesorganisatie opbouwt, vind ik leuk. En hoe het toch komt dat salesmensen van duursporten houden.
Ik vond het weer een waanzinnig gesprek. We hebben heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat je eigenlijk een bedrijf kan bouwen met een CRM'tje, met LinkedIn Sales Navigator en een tool om afspraken in te plannen. Ja. Daarbij is ook een mobiele telefoon handig, heb ik begrepen. Maar meer heb je niet per se nodig.
Best overzichtelijk.
Veel plezier. Je zou bijna denken dat je om succesvol in sales te zijn een volledig afgetrainde atleet moet zijn. 300 kilometer per week fietsen, af en toe een triathlonnetje. En Saskia, jij bent er zo een. Maar ook vriend van de show Thomas Planken, die fietst erop los met zijn klanten. En andere vriend van de show Erik van der Akker, die loopt ze af en toe een triathlon op zijn akkertje. En dan zit ik dan op mijn elektrische scooter. Hè? Maar goed, onze gast vandaag, Jacob Tusgaard, kan er ook wat van als atleet. Maar dat geeft hem kennelijk genoeg energie om met zijn organisatie Your Sales wereldwijd tech- en SaaS-bedrijven te voorzien van een methode die de klantreis, het salesproces en sales tooling in een organisatie oppakt. We willen het graag vandaag met Jacob hebben over sales tooling en inrichting van je salesorganisatie. Maar eerst Jacob, zondag is de marathon hier in Rotterdam. Ga je ook een rondje lopen?
Ik ga niet meerennen. Ik heb zondag de Hilversumse run.
Oh, in Hilversum. Je gaat meer de BNR kant op of zo.
Ik ga eigenlijk eerder de kortere afstand opzoeken. Dus okay. Ik ga 10 kilometer rennen en normaal gesproken ren ik niet zo ver. Ik ben eerder van het fietsen en af en toe ieder jaar inderdaad ook een triathlonnetje erbij.
Een korte.
We gaan straks de inhoud in hoor. Maar even serieus, wat is dat toch met sales en duursport? Is het allebei iets van de lange adem misschien?
Het is hetzelfde. Ja, sales in ieder geval in de complexe hoek waar ik zit, is echt duursport. Het gaat om op lange termijn relaties opbouwen met mensen die je vertrouwen moet geven om iets van je te kopen.
Dus het is echt dezelfde mentaliteit, zou je kunnen zeggen.
In ieder geval vaak veel van dezelfde aspecten, ja.
Ah, ja. Nou, merk je dat ook, Saskia? Dat je geholpen wordt in je sales als je extra hard hebt getraind of zo?
Als je extra hard hebt getraind? Nou, dat weet ik niet. Voor trainen, maar in ieder geval dat je consistent moet zijn. Dus ik heb dat volgens mij al eens een keer eerder geroepen. Weet je al, consistent trainen. Gewoon elke week, elke keer wel die effort doen en zo. Al die kleine dingen die je consistent doet. Als je die bij elkaar optelt, dan krijg je wel een mooi resultaat. Alleen dat heb je dus niet binnen een maand, zeg maar. Die marathon, als je dat in een maand even erin wilt trainen, dan loop je hem op karakter ook wel uit, maar het wordt echt niet leuk. Dus ik zoek het heel erg in de hoek van consistentie. Maar inderdaad, ja, training, tuurlijk. En ik denk dat ook wel. Maar ja, goed, misschien ben ik een beetje biased, omdat ik dus een duursporter ben. Maar het zegt ook wel iets over je mindset, zeg maar. En ik denk dat gewoon de mindset die je hebt in sport en in sales, dat die twee kanten op heel goed van pas kan komen. Maar dit is psychologie van de koude grond. Ik heb er geen boek over gelezen.
En hebben we het sowieso natuurlijk over de wat complexere sales die ook die lange adem vergt. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je in de sales zit van mensen die op impuls gaan beslissen. Dan zou je ook misschien een ander karakter daarvoor nodig hebben.
Zeker weten. Hè? Het is ook de transactionele sales van en twee weken trial en 1-2 belletjes om te closen. Dat is echt een ander verhaal dan eindeloos relatie ontbouwen. Heel veel verschillende stakeholders in organisaties leren kennen en hun perspectief zien. En precies. Die allemaal bij elkaar brengen. Je zei het wel goed, hè, met de juiste dingen doen.
Ja.
Ik denk wel dat als je weet wat de juiste dingen zijn die je moet doen om uiteindelijk de klant te laten kopen, dan is het heel erg hetzelfde.
Ja, en je moet de inspanning ook leuk vinden, niet alleen het resultaat. Dus als je denkt van oké, ik vind het echt super tof om straks op Strava te kunnen zetten of op Instagram, weet ik veel, van ik heb een medaille. Dan wordt de inspanning wel een taaie sessie. Dus je moet ook wel een beetje lol hebben in alle trainen, in uitzoeken welke voeding werkt. In dat je weer denkt, oh, ik ga andere schoentjes en andere zoltjes en hoe, weet je al, dat soort gesnor. Als je dat niet leuk vindt, dan. En dus als je in sales, zeg maar, dat hele proces van eindeloos koffie drinken en beïnvloeden en met die praten en zus en zo en nog eens een keer, als je dat niet leuk vindt, ja, dan zijn dat soort sales cycles super vermoeiend natuurlijk. Dan is duursport niet je sport en is dat soort sales denk ik ook niet jouw sales.
Zeker.
Mooi.
Ja, helemaal mee eens.
Ja joh, oké. Complexe sales of niet? We zien wat terugkerende elementen in onze podcast. En we horen vaak dat je eigenlijk moet zien te voorkomen dat je offertes schrijft. We gaan even van de duursport af en nu even de diepte in, hè, zoals je begrijpt.
Jammer.
Ja, hè, en we kunnen... We blijven ermee bezig.
We komen er wel terug, hoor.
Daar zijn andere podcasts voor.
Ja, we vinden wel een weg terug.
Ja, fijn.
Helemaal goed. Maar ik ben toch benieuwd. We willen voorkomen dat we offertes schrijven. En tegelijkertijd, als we een offerte schrijven, moet die zo raak mogelijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk offertes schrijft, Jacob?
Geen klanten bellen. Nou ja, dat is zo min mogelijk, hè, als dat het doel is. Maar als je zo min mogelijk winnende offertes, als je wel wil winnen, en dat met zo hoge scoringspercentage als mogelijk, ja, dan is de offerte een vervolg van een succesvol salesproces. Dus dat je eigenlijk al op het moment waar je een offerte schrijft, heb je al afgesproken wat daarin moet staan. En jouw offerte is in feite dan niks meer dan een bevestiging wat al afgesproken is. En die wordt dan getekend.
Ja.
Want het is een bevestiging.
Dus je streeft ernaar dat een offerte eigenlijk niet zozeer een keuzemoment is, maar meer een bevestiging van iets wat al eerder gekozen is.
De keuzemoment is al lang geweest op dat moment. Denk ik misschien niet in aanbestedingen, maar zeker in complexe verkoop die zeg maar net daaronder zit in complexiteit. Daar heb je heel veel momenten waar je de klant moet. Je moet de klant helpen met het zien dat ze überhaupt iets nodig hebben. Je moet ze helpen zien dat wat de opties zijn. Je moet ze helpen om voor jouw optie te kiezen, als die de beste is. En als die de beste is en je dat allemaal goed hebt gedaan, dan komt daar op een gegeven moment een moment waar je zegt, oké, dit zijn al de dingen die je nodig hebt. Dit zijn... wat het allemaal gaat kosten, wat de resources die nodig zijn. Is dit iets wat jullie gaan doen?
Mm-hmm.
En met de juiste stakeholders om tafel krijg je daar een afspraak over. En vervolgens stuur je een offerte. En die wordt getekend.
Maar soms heb je natuurlijk wel pitches, hè? Ook voor grotere opdrachten toch. Die zeggen dan, ik heb 2-3 leveranciers die ik uiteindelijk een offerte wil laten maken. Is dat acceptabel of zeg je van, dat moet je zien te voorkomen?
Dat moet je zien te voorkomen. Mm-hmm. Dat is het korte antwoord. Hè. Je wil niet in zo'n wedstrijd belanden waar de beste 3 worden uitgenodigd om vervolgens elkaar te drukken op prijs. Dat is echt dat is waardeloos. Dan verdien je ook niks. Dat is niet in een model die lange termijn interessant is.
Dat is wel aardig. Dat is wel kleurbekennen, toch? Want ik ken toch wel echt heel veel organisaties die in zo'n RFP-traject worden getrokken. Hè? En dan worden er een aantal partijen uitgenodigd om... om een voorstel te doen. Dus om dan te zeggen van, nou, als jullie niet exclusief met ons in gesprek blijven, dan tot ziens. Want dat is even de ongenuanceerde boodschap volgens mij die je dan geeft, toch? Dat is wel kleurbekennen. Of hoe zie jij dat?
Als je in de dialoog, met de klant merkt dat het alleen op prijs afkomt, dan wil je daar niet onderdeel van zijn.
Nee, maar dat hoeft niet. Hè. Je kan natuurlijk ook op kwaliteit tegen elkaar pitchen.
Ja,
dus zeggen, hey, nee, dat is ook zo. Goed verhaal. Het is misschien 2 keer zo duur, maar we hebben toch voor jou gekozen. Dat kan.
Ja. Ja.
Dat gebeurt ook.
Ja, nee, dat is ook zo. Nee. Het kan afhankelijk zijn van de dialoog. Ja. Maar als je merkt op een gegeven moment dat het alleen maar een prijsdruksituatie is, en dat is het vaak als je de laatste drie wordt uitgenodigd, dan is het omdat de organisatie achter is gekomen, wie zijn de beste leveranciers voor ons product? Maakt niet uit welke het wordt, want we zitten toch bij de top 3.
Ja, ja, ja.
En dat wil je eigenlijk niet. Dan moet je ze kunnen uitleggen dat we kunnen niet dat de prijs niet lager kan dan dit. Want dit is wat nodig is om een goede dienst te leveren of een goed product te leveren.
Ja.
En dat is uiteindelijk wat je wil. Lange termijn, zo eigenlijk altijd.
Ja. Ja, zoals ik er zelf in zit. Want ik zit wel vaak in de situatie dat ik nog wel offreer tegen andere partijen. Dan zit je bij die laatste 2 of 3. Maar dat je gewoon er net doet alsof je in je eentje bent. Dan sta je steviger in je schoenen. En dan word je echt beoordeeld op hoe je bent. En niet op hoe je denkt dat zij misschien wat zij het liefste willen zien, zo gezegd. En
ja.
Dat helpt mij vaak wel. Omdat je anders ook inderdaad in die prijsoorlog terechtkomt waarin je niet terecht wil komen. Nou, daar ga je er gewoon niet aan mee. Maar je denkt toch, nou, ik maak toch een aardige kans. Want we kunnen het wel bijvoorbeeld. En dat je er gewoon eigenlijk niet zo gek veel van aantrekt. Kan ook een manier zijn om ermee om te gaan.
Ik denk dat als zolang je als doel hebt dat de klant met de best mogelijke oplossing moet zitten, dan doe je weinig fout. Hè. Dan gaat het wel goed komen. En als je weet hoe je dat moet bieden en hoe je dat moet aanleveren, dan zal de prijs uiteindelijk niet uitslaggevend zijn. En
ja.
Is die dat, was je misschien toch niet de beste leverancier voor die klant.
Ja. En strak kwalificeren, dus offertes uitbrengen aan klanten waar je ook daadwerkelijk wat mee wil. En dat je daar een aantal regels voor jezelf voor opstelt en de klanten daar al of niet op disqualificeert of kwalificeert. Want dat moet ik erbij zeggen van Saskia. Daar heb je heel veel tooling voor. En ik heb je leren kennen als iemand die ongelooflijk veel tools heeft gezien, heeft beoordeeld. dus hier ook.
In de context van sales, toch?
In de context van sales. En er zijn natuurlijk duizenden, zo niet tienduizenden tools waar je uit kan kiezen. Je hebt heel wat vergeleken in alle uithoeken van het sales spectrum. Ik ben wel even benieuwd, wat zijn er de belangrijkste tools die je zelf gebruikt? Misschien wel voor kwalificatie, maar misschien in zijn algemeenheid. Zijn er nog nieuwkomers die je positief zijn opgevallen?
Ten eerste qua kwalificatie, zeker in complexe sales, denk ik dat het belangrijkste is dat je als verkoper weet wat je moet gaan vragen. En dat je goed luistert naar de antwoorden. Niet zozeer kijkt naar de tooling. Je kan natuurlijk wel tools gebruiken voor dingen zoals account-based selling of dat je checkt welke soort traffic light systemen hebben voor verschillende onderdelen van een oplossing die belangrijk zijn voor jouw organisatie. En als je te veel rood lichten hebt, dan moet je gewoon stoppen. En daar zijn een aantal voor. Maar het belangrijkste is echter wel dat je als verkoper in staat bent om die dialoog te hebben. Op een niveau, op hetzelfde niveau als de klant zijn. Niet zozeer als een soort dienende rol voor de klant, maar eerder een adviesgevende, belangrijke rol voor de organisatie van de klant.
Ja, en hè, want we beginnen over tools, maar we hebben het al heel snel weer over processen. Dat moet elkaar natuurlijk ondersteunen. Dus je adviseert je klanten niet tools. Je adviseert je klanten een werkmethode en daar misschien tools die daarbij passen. Is dat hoe je dat aanpakt?
Ja, absoluut. Hè. Je ziet toch vaak bijvoorbeeld met het kiezen van een CRM-systeem dat klanten de buurman vraagt wat zij gebruiken. En ze kiezen op basis van wat hun netwerk gebruikt. Wat natuurlijk ook wat heeft, maar niet per se de oplossing is voor uitdagingen binnen die specifieke organisatie. Hè. Uiteindelijk moet je afvragen wat de organisatie en het salesproces nodig hebben. En dan moet je software kiezen die uitdagingen oplost op zo'n efficiënt mogelijk manier.
Ja. Hoe ziet zo'n portfolio eruit? Is er een soms is het een alles in één systeem of zijn er verschillende stapjes? er is altijd een beetje een smaakverschil. Hè? Heb je zo'n één applicatie die alles voor je oplost? Of kies je juist een beetje van die best of breed tools? Heb je daar een mening over of iets wat je vaak aan klanten adviseert?
Nou, als consultant kom ik natuurlijk op veel verschillende plekken en kom ik veel verschillende situaties tegen. Ik denk dat het op dat moment niet aan mij is om het volledige toolset van de klant in de prullenbak te gooien, maar ik denk dat ik eerder moet gaan werken met wat ik heb.
Ja, precies.
En daar is het inderdaad zo dat soms is het de suite en soms is het best of breed. Ja. En dan moet je het mee doen. Is het best of breed, dan kan je keuzes maken, kan je nieuwe tools toevoegen. En dat kan ook soms met een suite, maar vaak zit er een of andere soort versie van wat je nodig hebt in die suite. Ook is het een goede, sterke onderdeel of minder sterke onderdeel, dan is hij daar wel en wil de organisatie daar graag gebruik van maken.
Ja, je bent vaak als je eenmaal een tool gebruikt best wel mee getrouwd. Dus het is een enorme overgang als je daar wat anders mee gaat doen. Dus doe je het eigenlijk, je roeit met de riemen die je aangeboden krijgt.
Dat klopt. En wat je in ieder geval wil voorkomen, is heel veel handmatige stappen van de ene stuk software naar de andere stuk software. Dus dat zoveel mogelijk informatie over kan van één stap naar in het salesproces naar een andere stap in het salesproces. Dat bijvoorbeeld als je gaat van in onderdeel van het salesproces naar het quote versturen onderdeel, dan wil je dat zoveel mogelijk van de informatie die je al heb gevonden in de salesproces meegaat naar het offertestadium. Niet dat je soort van af moet stappen van je CRM-tooltje bijvoorbeeld, een overstappen, een handmatig verplaatsen van software van de ene naar de andere. Dat soort stappen zorgen voor extra frictie in je salesproces. En frictie zorgt voor minder momentum. En momentum is nou precies waarmee je deals gaat winnen.
Ja, precies. Ik weet niet of dat er duidelijk genoeg zijn geweest, misschien bij de introductie, wat je nou precies doet. We hebben gezegd tech- en SaaS-bedrijven die je adviseert. Maar kun je misschien even ons heel even meenemen in een gemiddelde dag in het leven van Jacob?
Oh ja, die zoek ik een weg terug naar sporten, maar...
Ik zeg niks.
Hij gaat een rondje fietsen. En dan 2 uur rennen, zoiets.
Ja, dan koud douchen. Ja.
Ergens in de loop van de dag zit er inderdaad een sportmoment. Dat zit er eigenlijk iedere dag in.
Ja, ja.
Maar daarnaast help ik organisaties met hun salesgroei ergens ter wereld. Die organisaties zijn... heel vaak software- en servicebedrijven of gewoon techbedrijven met een dienstverlening, consultancy of dergelijke, richting het zakelijke markt. Ze hebben eigenlijk altijd een complexe salesproces. Ze verkopen altijd iets wat zeker 5 cijfers heeft of meer. Dat zijn de soort klanten. Die help ik met of consulting, waar ik ze help met hun salesprocessen, de tooling, de manier van verkopen, het steunen van de organisatie in het gebruiken van die processen. Of we doen lead generation. Lead gen is dan eigenlijk gesprekken inplannen, helemaal geoutsourced. Of ik help ze de juiste verkopers te vinden, eigenlijk commerciële krachten. Eigenlijk alles vanaf account executives tot customer success managers en de managers daarvan.
Ja. De juiste mensen vinden, de juiste processen introduceren en daar de juiste tools op aansluiten.
En wat is een beetje de rode draad in de problematiek, of laten we het uitdagingen noemen, waar je opdrachtgevers tegenaan ziet lopen? Is er een rode draad?
Heel veel van de bedrijven die ik tegenkom zijn redelijk jong. En wat altijd speelt is, hoe komen we in contact met nieuwe klanten? Ja. Dat is en blijft met name bij technische founders echt een uitdaging. Ook gewoon het geloof hebben in hunzelf en het feit dat zij waarschijnlijk de beste zijn om die gesprekken te hebben met mogelijke klanten. Omdat zij het probleem dat zij oplossen voor bedrijven van alle kanten hebben bekeken om überhaupt tot een oplossing te kunnen komen. En de idee dat zij die gesprek heel goed kunnen hebben met hun klanten, die moet nog even gaan leven in hun eigen achterhoofd.
En bedoel je dan het idee dat zij die kunnen hebben in tegenstelling tot dat ze daar een heel salesapparaat voor moeten optuigen?
Precies. Ja. De gemiddelde technische founder denkt vaak dat sales zo'n soort Wolf of Wall Street-achtige figuurtje is. Ja. Die via een of ander soort black magic klanten weet op te trommelen en te laten tekenen. Hmm. Alleen de werkelijkheid zit vaak anders, met name in complexe verkoop. Daar is het vaak een kwestie van relatie opbouwen, waarde toevoegen, waarde leveren. Laat zien dat je begrijpt wat het probleem is, wat de oplossingen, de alle mogelijke oplossingen zijn. De voor- en nadelen en uiteindelijk de klant helpen richting een oplossing voor hun.
En dan zeg jij dus van dat kunnen de founders gewoon het beste. Zeker in een bepaalde start-up, scale-up fase van het bedrijf.
In een vroeg stadium zeker in een vroeg stadium heb je het geld niet voor verkopers. Nee. Sowieso. Je kan het gewoon niet betalen. Dus dat moet je ook niet proberen. Je moet ook niet proberen 100% commissie of dergelijke te gaan doen.
Waarom niet? Want ik zie het wel eens gebeuren namelijk. Dus ik ben even benieuwd waarom je het bedrijf afraadt om
ik vroeg,
commissiebasis te doen.
Ik begon natuurlijk zelf met 100% commissieverkoop. En deed het eigenlijk ook een paar jaar. Mm-hmm. En pas daarna ging ik echt verkopers vragen hoe lang ze echt hadden voordat een 100% commissie opdracht echt geld moest opbrengen. Mm-hmm. Om echt hun leven te kunnen financieren.
Ja.
Dat had ik waarschijnlijk eerder moeten doen. Want het antwoord van verkopers was 2 à 3 maanden.
Oké.
Maximaal, hè?
Ja.
En de gemiddelde complexe verkoopcyclus is echt wel een stuk langer dan dat. Die is minimaal een half jaar. Mm-hmm. Dus dan weet je al, dan zie je al dat als je onboarding toevoegt en lead gen en de eerste gesprekken en noem maar op.
Ja, dan zijn die twee maanden wel voorbij.
Maar dan echt net nooit worden.
Dan kan je zelf eens een jaar voor financieren voordat je een keertje inkomsten hebt. En dat is voor jou als verkoper helemaal geen goed plan.
Zeker niet, nee. Ja. Dus dan gaan ze ook niet doen.
Nee.
Dan gaan ze iets anders doen wat hetzelfde of meer geld gaat opbrengen. Ja.
Ik begrijp dat als verkoper dan niet handig is. Maar als verkopende partij die zo'n verkoper inschakelt, misschien wel handig, toch? Of nee, krijg je daar gewoon niet de goede mensen mee eigenlijk?
Ten eerste krijg je daar niet de goede mensen mee.
Zijn geen duursporters, Thijs. Heb ik nou mijn loop weer gevonden?
Die is ver gezicht.
Nee, maar die mensen gaan weg. Hè? Die stoppen met verkopen. Je hebt er geen controle over. Je hebt geen leverage, want je betaalt ze niks. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, je moet verkopen op mijn manier. Hè? Want zij moeten geld op de plank. Zij moet brood op de plank hebben. Ja. En daar is geld voor nodig. En daar moet ze zelf voor zorgen. Dus je kan niet... zo'n 100% commissieverkoper kan je niet vertellen dat ik wil dit omdat... Want zij gaan zeggen, ik ga het doen op mijn manier, omdat.
Ja, precies.
Maar wat feitelijk gaat gebeuren, is dat op een gegeven moment vinden ze dat de sales cycle te lang duurt. En dan gaan zij, dan zeggen ze dat ze gaan weg. Of ze zeggen niet dat ze gaan weg, maar ze gaan weg.
Ze gaan weg, ja. Dus dat moet je echt in eigen huis houden. En het liefst nog in eigen huis. En dan niet eens zozeer in die vroege fase dus salesmensen aannemen. Maar als founders gewoon, get your hands dirty, gewoon zelf je sales doen.
Ja. Ja, precies. En want dan begrijp je in een vroeg stadium wat wel en wat niet aanslaat bij klanten. Wat heb je nu gebouwd? Wat zoeken klanten eigenlijk? En dat is super waardevol. Zo'n 100% commissieverkoper die puur en alleen wordt beloond voor deals, gaat echt niet tijd insteken in lekker belangrijke feedback geven over wat nu wel niet aansluit bij de behoeften van klanten.
Maar een founder werkt toch per definitie ook op 100% commissie? Maar dat gaat best goed.
Ja, maar die werkt voor zichzelf. Ja. Die heeft de toekomst, die heeft een visie voor de toekomst dat die zelfstandig wil zijn. En zijn eigen bedrijf wil hebben, klanten helpen, noem maar op. De verkoper lift daar in feite niet op mee. Hij is niet onderdeel van de aandeelhouders van het bedrijf. En heeft eigenlijk alleen maar de commissie in vooruitzicht.
Zou het helpen als je dan een verkoper ook aandelen geeft?
Dat gebeurt. Dat je sweat equity krijgt als onderdeel van... dat je bijvoorbeeld een founding member wordt... een soort chief of sales, of head of sales... chief sales officer, noem maar op. Vroeger VP of sales in een start-up. Dat gebeurt. Maar dan ben je onderdeel van die hele reis. En dan lift je daarop mee, heb je voor jezelf besloten dat dit jouw toekomst is. En weet je ook hoe je het financieel voor elkaar krijgt.
Ja.
Want je weet dat het langer gaat duren.
En ik ben nog wel benieuwd, want juist ik heb weinig verstand van al die tools. Dus Thijs die vroeg net van, hè, wat zijn de tools, welke zijn interessant? Nou, terecht punt denk ik wat je maakte van, het belangrijkste is wel dat menselijke contact. Tenminste, zo zou ik het samenvatten. Je moet wel zelf dat gesprek gaan zitten voeren. Je kunt niet zeggen, ik leg een telefoon neer, ik neem het op en ik kijk wel wat de tool eruit haalt. En dan toch nog even terug, zeg maar, zijn er bepaalde tools voor bepaalde fasen in het salesproces, misschien zonder namen te noemen of met, maakt mij niet uit, maar waarvan je zegt, die zijn toch wel interessant, omdat ze het salesproces versnellen of verbeteren?
Ja, ik heb een post met een hele lijst van tools die kunnen we misschien toevoegen al in
zeker, die is behoorlijk uitgebreid. Ja.
Die is behoorlijk uitgebreid. Leuk, ja. Maar wat je daaruit absoluut moet hebben, is je moet absoluut een CRM-tool hebben.
Ja.
En die CRM-tool, die moet het volgende kunnen doen, absoluut. Ik heb recentelijk een paar duizend salesleiders gevraagd wat zo'n tool moet kunnen doen. Om niet alleen maar mijn eigen ideeën te pushen, weet je wel.
Dus,
wat eruit is gekomen, is dat zij met name sales forecasting, contactgegevens en contactmomenten vastleggen. Dat zijn eigenlijk de... twee à drie meest voorkomende problemen die opgelost moeten worden door CRM-systemen.
Klinkt dus eigenlijk heel basic. Dat ik denk, ja jongens, kom basic. Op zeg. Moeten we daar nou 1000 salesleiders naar vragen of ze dat moeten vastleggen? Maar dat is blijkbaar niet op orde.
Nou, de idee was om te checken of CRM-makers maken wat salesleiders willen hebben.
Ja, oké.
Zo'n soort what sales leaders want.
Ja, leuk.
En het blijkt dat dat net niet helemaal het geval is. Want niet in iedere tool kan je even goed je sales bijvoorbeeld forecasten. Hm. Dat is de nummer één reden om een CRM-systeem te hebben volgens salesleiders.
Ja.
Forecasten.
En daarmee bedoel je eigenlijk, wat is de kans dat ik hem score?
Kans dat ik hem score, ja. En hoeveel over de komende, in de komende tijd.
Dat zit er in de pijplijn. Ja, ja, dat zit in de pijplijn. Daar kunnen we mee gaan rekenen. Daar moet je ook op een grote
precies. Top,
ja.
Dat moet juist kunnen. Ja. En daarnaast zou ik ook zo snel mogelijk... ik zou persoonlijk zo snel mogelijk een scheduler willen hebben. Zo'n soort link waar je, die je kan gebruiken om... om klanten afspraken in te laten plannen.
Ja, je maakt er heel veel gebruik van, hè? Van de Calendly integratie of iets dergelijks.
Dat zijn de schieten afspraken in mijn agenda-achtige tools, toch?
Precies, ja. En veel zijn daar een beetje huiverig voor. Maar ik heb in de loop van de afgelopen 10 jaar voor mezelf meer dan een paar duizend afspraken ingekregen.
Okay. Dat is een antwoord op mijn vraag. Waarom vind je dan dat ze het toch zouden moeten doen? Het werkt dus.
Het werkt, ja. Okay. En dan kan je daar huiverig voor zijn. Maar eigenlijk is het uiteindelijk gewoon makkelijker voor zowel... gesprekspartner als voor jezelf.
Ja.
Het spaart gewoon ontzettend veel tijd.
Ik denk dat ik het ben gaan gebruiken nadat ik ooit met jou in gesprek kwam via Calendly. En toen ben ik het ook gaan gebruiken. Het is waanzinnig. Het haalt zoveel frictie inderdaad uit contactmomenten met elkaar inplannen.
Dus je bespaart jezelf een halve FTE op secretariële ondersteuning waarschijnlijk.
Zoiets.
Ja,
zoiets. Ja. En het is niet dat het specifiek Calendly moet zijn. Er zijn heel veel... makkelijk 40 dat soort tools. Eigenlijk is de functionaliteit heel erg basic, maar sommige doen gewoon wel wat meer dan andere. En wat dat betreft is...
haalt wel weer ruis en frictie eruit.
Ja, klopt. Ja. Als je in een suite zit, zoals een HubSpot of een PipeDrive, dan zit het ingebakken. Mm-hmm. Zo niet, dan zou ik persoonlijk gewoon in ieder geval beginnen met de gratis versie van Calendly. Want die is echt gewoon uiteindelijk, zeker in de betaalde versie, echt gewoon de beste.
Ja. Toch wel, ja. Oké. Okay. Derde tool nog, die je misschien nog toe wil voegen. Je zei al, nou, CRM moet je hebben, zo'n
Ik heb persoonlijk echt wel een hekel aan hoe LinkedIn zich aan het ontwikkelen is. Maar zit je in de zakelijke markt, dan is een LinkedIn Sales Navigator licentie van toch wel om en nabij €1000 per jaar echt wel waardevol.
Oké. Waarom?
Wat doe je ermee?
Met Sales Navigator kan je specifiek kiezen wat je dus niet kan in de normale sales LinkedIn for free of de LinkedIn Business. Kan je heel nauwkeurig je ideale klantenprofiel uitzoeken. Hmm. Je kan klantenlijsten bouwen, prospectlijsten bijhouden. Je krijgt een notificatie als er nieuwe mensen zijn die passen bij je prospectlijsten. Hmm. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat je heel veel dingen kan en heel veel inzicht geeft die je anders gewoon niet zou hebben.
Ja.
Daar zou ik toch wel. Dus ik denk dat met een mobiele telefoon, een CRM-systeem en LinkedIn Sales Navigator, kan je eigenlijk een zaak bouwen.
Daar zijn we mooi klaar mee.
Dan zijn we klaar. Nou, bedankt. Thijs, we gaan naar de WVTTK. Nee, zo waren we nog niet helemaal, toch? Ik vind, we moeten nog wel even een beetje over AI of ChatGPT en dat soort dingen hebben, toch? Of willen we die...
Ja, want die markt ontwikkelt zich nogal stormachtig. En niet marketing en sales denk ik niet op zijn minst. Heb je daar nog... wat vind je van de ontwikkelingen? Zijn er bepaalde tools die er voor jou uitspringen? Misschien wat breder gezegd, wat gaat het voor ons veranderen de komende maanden? Wat denk je?
Ja, vanuit sales oogpunt zijn er niet echt... Vanuit een sales tech oogpunt vind ik nog niet dat tools echt uitspringen. Het is toch allemaal een beetje in een vroeg stadium. Wat wel verstandig is, is om de ontwikkelingen te blijven volgen. Van ChatGPT en dergelijke. AI in het algemeen speelt nu al echt een rol in veel technologie die gebruikt wordt. Ik zit bij klanten waar wij AI gebruiken in schrijf even in tekst over dit. Maar dat is aan de marketingkant.
Ja.
Maar ook aan de saleskant wordt AI heel veel gebruikt voor even kort een introductie schrijven op basis van verschillende parameters. Zoals wat staat er in jouw LinkedIn profiel, wat heb je recentelijk gedeeld, wat is...
Oké, dus voor koude acquisitiemailtjes bijvoorbeeld, dan wordt ChatGPT ingezet.
Je kan er niet vanuit gaan dat daarvan. Die, terwijl je wel vanuit kan gaan dat die e-mails uitgaan vanuit een account die echt is en dat er echte mensen achter zitten en zij waarschijnlijk ook op de knop hebben gedrukt, dan kan je niet ervan uitgaan dat zij ook die mails hebben geschreven. Nee. Die zou heel makkelijk eerst uit een AI-tool te kunnen komen.
Ja.
om dan vervolgens...
Fijnslijpen, een beetje prompten. Ja.
Precies, ja. En dan in een sequence worden gegooid en uitgezonden worden.
Nou, even slim. Op de timestamp, hè, want misschien dat mensen dit ook over een paar weken of maanden luisteren. GPT-4 is net uit, Midjourney 5. En Bing heeft net een liefde verklaard aan een gebruiker. Dat is ongeveer waar we nu in zitten. Want het kan zomaar zijn dat we in een paar weken de wereld weer totaal anders uitzien. Dat gaat nogal aan een rap tempo. Hè?
Ja, maar concreet waar we nu zijn. We zijn momenteel zover dat je in... En daar zijn we eigenlijk al een tijd geweest hoor. Dat je video's kan maken, introductievideo's, een video van jezelf, waar jij dus zelf uit zit te spreken, dat je het leuk zou vinden om met iemand in connectie te maken, of op LinkedIn of via e-mail, want zus en zo. En het zou prima kunnen dat de mogelijke klant dan denkt, dat die heeft dat voor mij zitten op te nemen. Ja. En dat het totaal niet het geval is. Dat het allemaal een product is van een stuk software die weet hoe jouw stem klinkt en die weet hoe je eruit ziet. En die heeft dat met AI-technologie nagemaakt. En daar zijn we momenteel. En dat is prima te doen. Dat is geen bleeding edge meer. Daar waren we een jaar geleden.
Ja, nou, ik heb nog het idee dat we op het punt zijn dat ik het nog wel er vrij makkelijk uit zou pikken of dat het AI gegenereerd zou zijn.
Wat denk jij dan? Dat denk jij alleen maar.
Ik vind de AI-videogeneratoren nog niet van die klasse dat onherkenbaar is. Vind jij dat het al zo goed is?
Nee. Je moet het echt een beetje goed prompten. En je moet dat echt wel. Want anders komt het machinistisch over. Mm-hmm. Ja, dan komt het over als een machine en...
Ja.
Ik deed op een gegeven moment een test met... Ik stuurde 150 individuen zo'n bericht van... Kijk wat mogelijk is. Gewoon mensen waarvan ik wist dat dit zijn mensen binnen sales tech. Ze weten dat wat dit is. En zij zijn het beste in staat om het te herkennen. En de feedback liep heel erg uiteen. Hè. Het ging van, dit is waardeloos, het gaat nooit wat worden... Tot dit heeft heel veel toekomst, briljant. Dus je moet met andere woorden echt wel opletten.
Ja.
We gaan nog wat meemaken.
Zeker weten.
En dat gaat vrij extreem op dit moment. Hey, ik was nog even benieuwd, want we zitten zo te babbelen en de tijd gaat snel. En de tijd van onze luisteraars is super kostbaar. Maar wat ik toch wel heel erg interessant vind, je hebt wereldwijd klanten. De culturen verschillen. En ik ben wel even benieuwd of je kort kan samenvatten wat jouw impressie is van culturele verschillen en wat dat doet. Hoe groot die verschillen zijn en hoe er anders verkocht wordt in andere gebieden van de wereld.
Ten eerste is de grote beperker is natuurlijk taal. Hè? Of je met mensen kan communiceren of niet. En ik spreek niet 15 verschillende talen. Hè? Dus sowieso is het meeste van Zuidoost-Azië is voor mij echt een gesloten gebied. Ik kan niet Japans, Koreaans, Thai.
En je moet wel native een taal kunnen spreken, wil je er kunnen verkopen.
In ieder geval near native. Ja, hè? Want voor mij lukt het ook wel in het Nederlands. Hè? Met mijn Deense achtergrond.
Dat is wel near native, ja precies.
Ja, precies. Ja. Near native is prima. Ik denk dat het... voornaamste verschil is hoe je afspraken maakt met elkaar en in hoeverre mensen echt elkaar willen zien. In sommige delen van de wereld is het alsof dat wat minder vlug gaat. Je kan bijna zo'n soort diagonale streep maken van Alaska en door naar Sydney. Over de hele wereld. En dan de paraatheid om te kopen van iemand, bijvoorbeeld binnendienst, die is het grootst in Noord-Amerika. En dan daalt die totdat wij Australië raken.
Oké, wordt steeds minder.
De paraatheid is grootst in Noord-Amerika.
Okay,
om te kopen via remote. En die daalt, die paraatheid daalt. Dus de paraatheid om te kopen remote wordt minder totdat we Australië raken.
Juist.
En je kan dezelfde streep, die kan je ook trekken van Noord-Amerika naar het zuiden toe. De paraatheid is het grootst. In Noord-Amerika en wordt dan steeds minder, dus verder naar het zuiden je komt in Zuid-Amerika.
Dus het wordt steeds, het wordt meer relationeel eigenlijk. Dus,
ja. Niet alleen, ik denk dat er is een groot verschil tussen relationele verkoop en face-to-face verkoop. Het is niet per se zo dat meer face-to-face tot betere relaties leidt. die twee moeten echt van elkaar gescheiden worden. Want je kan prima relaties opbouwen remote als de klant daarvoor openstaat. Staat hij daar niet voor open? En dat is wat we zien door de wereld heen. Hè? Dat de klanten in Noord-Amerika toch wel op grotere schaal remote inkoop doen dan in de rest van de wereld. En eigenlijk is het altijd zo geweest. Ik denk ook dat wij zullen zien, we hadden het net over ChatGPT, de threshold waar je bereid bent om te kopen van een bot bijvoorbeeld, die wordt ook steeds, die zal ook het hoogste zijn in Noord-Amerika.
Het verschilt ook in de tijd, hè? Jongere generaties lijken iets meer bereid te zijn om remote te kopen. Zie je die ontwikkeling ook?
Ja, uiteindelijk. Maar in complexe verkoop is het niet één persoon die koopt uiteindelijk. Dan is het de organisatie die koopt. En als we een koper samenstellen van de gemiddelde leeftijd van al de mensen die onderdeel zijn van het koopproces, dan is die niet zo verschrikkelijk laag. Snap je? Dus het is niet alleen jonge kopers. Het zijn ook oudere beslissers. De stakeholders zijn voor een deel in ieder geval van hogere leeftijd.
Ja.
En gemiddeld kom je dan uit ergens waar het niet zo heel veel uitmaakt.
Ja, je ziet dus in Noord-Amerika een duidelijke piek in dat remote verkoop cultureel duidelijk meer normaal is.
Ja, die waren het eerst.
En dat neemt eigenlijk zo richting het zuiden, het oosten eigenlijk steeds meer af.
Ja, totdat we Australië raken. Dan krijgen we weer een piek, omdat een gebied die groot is, waar iedereen Engelstalig is, waar technologieën aanwezig zijn, de infrastructuur om te kunnen verkopen, die is aanwezig. Dus dan kan je prima remote verkopen. Alleen en tot wat er dat dat met name de Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, ja, dan kan je dat in veel mindere mate.
Lijkt wel een beetje alsof misschien bevolkingsdichtheid daar iets.
Ook, maar het is ook een kwestie van hoe groot markt kan je bereiken en wat zijn de afstanden tussen al die mensen. Niet alleen bevolkingsdichtheid, want in sommige delen van de VS bijvoorbeeld hebben we echt wel heel ver tussen mensen. Maar op sommige plekken zijn ze ook wel heel dicht bij elkaar.
Ja.
En dan nog is remote verkoop populairder daar dan en worden voor vaker en voor meer geld gekocht in de VS dan elders.
We hebben het surface gescratcht op zoveel verschillende vlakken.
Ja, je kan je een podcast op zich over opnemen natuurlijk. Nou, de culturele verschillen. Dus dat
zegt dat, ja. Ja, zeker. Ja, en ja. Alle dingen die we hebben gedaan. Zal ik eens beginnen?
Ja, joh.
Ja? Oké. Nou, ik ben zelf voor mijn team op zoek naar een sales en account manager. Dat is misschien wel een interessante doelgroep, hè, die nu luistert. Ik wil niemand wegkapen, hoor, maar ja.
Maar eigenlijk wel.
Op zoek zijn.
Ja, maar eigenlijk wel, Thijs.
Ja,
het is niet wegkapen, het is gewoon een open vraag. Ja.
Het is een volledig open vraag. Ben je toevallig toch op zoek? Zoek me even op LinkedIn. Dan vind je de vacature. Zou leuk zijn.
Oké. Okay. Ja, ik dacht als het op tools aankomt, ik durf daar niet zoveel over toe te voegen. Want er zitten hier twee mensen aan tafel die hier veel meer verstand van hebben. Maar ik vind altijd wel interessant, hè, die vraag van hoe bouw je een salesorganisatie en met name een sales team of een goed functionerend team. En ik heb dus laatst, ik ga mijn loop nu maken terug naar de sport.
Ah,
ja, daar komt ie. Ik heb de documentaire All In gekeken op Amazon Prime. Dat is over wielerploeg Team Jumbo-Visma. En hoe zij van die ploeg echt een super geolied winnende machine hebben gebouwd. En ik vind dat daar hele mooie lessen in zitten over hoe je ook je sales team tot wereldprestaties en de gele trui kunt laten komen. Dus
All In op Amazon Prime. Die gaan we allemaal kijken. Oké. Jacob, heb jij nog tips? Of laten we het anders vragen. Hoe kunnen onze luisteraars jou geld geven?
Voor mij gaat het niet om dat ik geld moet hebben, maar ze kunnen me vinden op LinkedIn. Ik ben de enige in Nederland met de achternaam Tuschgraat. Dus redelijk eenvoudig te vinden. En ik hou altijd van een gesprek over sales, salesprocessen, sales tools, go-to-market. En daarvoor moet iedereen me eigenlijk gewoon hebben.
Ja, mooie uitnodigingen. Je kan het gewoon inboeken via de tool, hè? Dus dat gaat hartstikke makkelijk.
Ja, die tool die is te vinden op yoursales.com/talk.
Kijk.
Dan zit je dat direct in.
Ja.
Super. Dit was de Offerte Podcast. Abonneer je via ieder denkbaar platform op deze podcast en volg hem iedere twee weken. Je kan ons helpen. Laat even een positieve review achter op een van deze platforms. En wil je horen als er een nieuwe aflevering is? Meld je even aan op www.offertepodcast.nl voor de alert per e-mail. Dankjewel Saskia.
Dankjewel Thijs.
Dankjewel Jacob.
Was het genoegen, dankjewel.
Alle luisteraars veel succes met het maken van offertes en tot de volgende.